Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Marjan.
Ja, Kruin.
Wat fijn dat je er bent. Wat leuk. Ja,
hartstikke leuk.
We draaien al een tijdje om elkaar heen, maar nu ben je er toch ook. En ik stel meteen maar de vraag, nieuwe monogamie. Wat is dat voor jou?
Ja, nou ja, nieuwe monogamie is natuurlijk wel een hele nieuwe term voor mij. En ik zat er van tevoren even over na te denken. Toen dacht ik, ja, ik zou het opvatten als... Kijk, monogamie is natuurlijk iets wat een beetje een norm is binnen een maatschappij. We zijn, we komen uit een monogame cultuur, om het maar zo te zeggen.
Ja, paplepel ingegoten.
Met de paplepel ingegoten. En nieuwe monogamie is dan... denk ik dat je dan bewust met elkaar gaat overleggen van, goh, welke afspraken willen we nou eigenlijk maken? En willen we monogaam zijn of zijn er andere wensen en verlangens? Dus eigenlijk misschien wel het openen van het gesprek met elkaar. Van, hoe willen we dit vorm gaan geven? Hoe willen we deze relatie vormgeven?
Ja.
Nou, misschien is dat nieuwe monogamie.
Ja, nee, dat ben ik heel met je eens. Het gaat heel erg voor mij ook over communicatie.
Ja.
En monogamie, ook trouw. Trouw aan jezelf vooral. Trouw aan de relatie. Wegblijven uit verraad.
Ja.
En dus dat vind ik mooi. Het sluit mooi aan op wat jij zegt. Nou ja, goed. Jullie horen het prachtige stemgeluid van Marjan Roos Vulser. En nou ja, Marjan, je bent relatietherapeut al heel lang. Je bent coach, trainer op allerlei vlak. Je werkt zelfs ook in het bedrijfsleven.
Klopt. Ja.
Met teams. En je werkt samen met William Wilson, die ik vorige week in de podcast had. Voor iedereen die nu nog niet geluisterd heeft, ga die ook vooral luisteren. Ja. Jullie geven retreats aan koppels. Heel spannend, gaan we het vast ook nog eventjes over hebben.
Ja.
En jullie hebben een nieuw instituut opgericht in Vlaanderen met een aantal founders. En ook daar gaan we ongetwijfeld het met elkaar over hebben.
Ja.
Ik ben gewoon benieuwd, waarom zou je dat in Vlaanderen doen als het in Nederland kan? Maar goed, vrouwentrainingen, vrouwenwerk, vrouwen en koppels. Maar ik wil het met jou vooral heel graag hebben over vrouwen.
Ja, leuk.
Mag
hartstikke
dat?
Leuk. Ja, tuurlijk. Ik ben een vrouw en ik praat er graag over.
Marjan is een vrouw. Hierbij is dat bevestigd. Je werkt veel met vrouwen. Nou, ik heb natuurlijk ook heel veel vrouwen in mijn praktijk. En ik ben ontzettend benieuwd. Wat zie jij bij vrouwen? Wat tref je aan bij vrouwen van boven de 40?
Ja.
Want dan verandert het leven toch wel tamelijk. De kinderen zijn wat groter. Ze gaan weer echt de wereld in kijken naar de moederfase. Laat ik dan een beetje naar die vrouwen vooral kijken. Wat tref jij daarbij aan?
Nou, wat ik heel veel zie bij vrouwen boven de 40 is dat zij vragen aan zichzelf gaan stellen als zit ik nog op de juiste plek? Doe ik de dingen nog die ik wil doen? Verlang ik eigenlijk ergens anders naar? En de zorgtaak wordt minder of valt weg. Hè? Dus in mijn geval bijvoorbeeld, mijn kinderen zijn beide nu uit huis. En, dus ik kom in een totaal andere fase in mijn leven.
Jij bent voorbij de 40?
Ja, ik ben zeker voor. Ik ben ondertussen al 52.
Ja.
En dus ik zie. En ik vond het wel mooi, want ik heb wel een beetje nagedacht over deze vraag. En natuurlijk ook in mijn eigen praktijk. Wat je ziet is, vrouwen zijn natuurlijk van nature zorgzaam. Hè? Dus die willen voor het gezin zorgen. Nee, kijk, ik denk dat je de overgang eigenlijk ook niet kunt vrijpleiten hiervan. Dus als een vrouw in de overgang wordt, dan wordt het oestrogeen hormoon wordt minder in het lichaam.
Ja.
En die werkt heel nauw samen met oxytocine. En dat is een beetje het knuffel, het zorghormoon. Dus je ziet ook dat vrouwen eigenlijk dan wat begrensder worden. Ze gaan wat meer naar zichzelf, hebben niet meer zin om overal voor klaar te staan en vragen zich af, ja, wat wil ik nu? En met die vraag, krachtig of wat minder krachtig, zie ik ze wel veel in mijn praktijk komen.
Ja. Mm.
En zie ik dat ook binnen trainingen.
Ja. En je formuleert het breed, want ben ik nog op mijn plek? Dan bedoel je zowel in
de
werk,
relatie,
ben ik nog blij met mijn
vriendinnen. Ja, werk ook natuurlijk. Met die vragen komen vrouwen minder bij mij. Mm-hmm. Maar wel zeker, wat wil ik nu in het leven? Wat zijn belangrijke doelen in mijn leven? Hoe wil ik in deze relatie blijven? Hoe wil ik deze relatie inkleden?
Ja, dat triggert mij wel een beetje. Omdat ik, je zegt het heel goed, hè? Ik ben een farmaceut. Hè? Dus de menopauze, ik vind dat een ongelooflijk belangrijke fase om te betrekken in relatietherapie, om erover na te denken. Vrouwen zo halverwege de 40 mogen verwachten dat het zich zo'n beetje inzet. Hè? Het is een lange periode van 10 jaar. En tegelijkertijd weten we ook dat het merendeel van de scheidingen door vrouwen wordt ingezet. Ja. Dus het lijkt erop dat mannen die denken van goh, het gaat best goed in mijn relatie. Totdat op een gegeven moment die vrouw, tenminste, ik zeg het maar even zoals het is, door haar hormonen een bocht maakt.
Ja.
En dan wordt ineens alles een stuk lastiger.
Ik kan dat wel beamen. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ja. Ja. Ik denk dat het mee kan spelen. Kijk, het is natuurlijk sowieso een fase, denk ik, voor volwassenen om een soort herijking te doen. Mm-hmm. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel mooi. Om eens bij jezelf na te gaan van vaak start je zo met een partner. Het getrouwde leven in, je krijgt kinderen en dan op een gegeven moment kom je op een plek aan waarin de kinderen minder zorg nodig hebben. En dan, hè? Dus misschien is er dan wel weer een andere partner die voor jou beter aansluit of een ander werk of een andere positie in de maatschappij. En dat zijn interessante vragen om jezelf te stellen.
Ontzettend interessant, want ik kan me voorstellen ook dat vrouwen die nu luisteren en die twijfelen over hun relatie. Ja, mijn uitnodiging, maar misschien jouw uitnodiging is ook van realiseer je dat het ook alles met deze fase te maken zou kunnen hebben.
Ja, ik wil het natuurlijk niet neerzetten. Nee,
er zijn ook gewoon klote relaties.
Ja, er zijn ook klote relaties. En dat is natuurlijk ook het werk, hè, wat ik doe met William Wilson. De Soul Retreats en ook de relatietrainingen die wij geven in Vlaanderen. Komen we dit soort stellen ook tegen. Hè? Dus dat zijn vaak stellen, niet altijd, maar we hebben ook regelmatig stellen die lang bij elkaar zijn. Mm-hmm. En die de verbinding missen tussen elkaar. En eigenlijk op zoek zijn van hoe kunnen we opnieuw vormgeven aan onze relatie?
Ja.
We hebben nu meer tijd voor elkaar, maar we weten elkaar niet meer te vinden.
Nee.
En daar zijn onze retreats eigenlijk wel heel geschikt voor.
Ja, want het is precies wat je zegt. Hè? De zorgtaken worden minder. Er is weer meer focus ook op elkaar wellicht.
Ja.
Voor een man ging het allemaal prima. En dan op een dag zegt zijn vrouw van ik mis verbinding tussen ons. Ja. Ik mis de connectie.
Ja.
En als ik geen connectie voel en geen verbinding, dan kunnen we niet vrijen. Want dan heb ik geen zin in je.
Klopt, ja. Dat is voor een vrouw heel belangrijk. Ja.
En wat bedoelt een vrouw, hè, voor alle mannen die luisteren? Wat bedoelt een vrouw als ze zegt van ik mis verbinding?
Als ik ook vanuit mezelf voel, een vrouw wil graag diepte in een contact.
Uh-huh.
En dus dat zoeken wij als vrouwen ook met onze vriendinnen. Althans, als ik naar mezelf kijk, is dat is mijn vriendschappen met mijn vriendinnen daarin, zoek de diepte in het gesprek op. Hè. We willen echt weten wat er nou speelt en we vragen op elkaar door en... En dat is eigenlijk wat je ook zoekt bij je partner. Dus op het moment dat een bepaalde patroon inslijt in een relatie of in je huwelijk, dan kan daar op een bepaald moment een soort onvervuld gevoel bij komen. Van ik mis het dat hij me echt ziet, dat hij nieuwsgierig naar me is. Dat we een nieuw gesprek voeren in plaats van altijd hetzelfde. Van hoe was je werk? Ja, leuk. Maar dat je echt met elkaar... Ik zou het graag willen omschrijven als hou die nieuwsgierige blik naar elkaar.
Mm-hmm.
Vaak neem je al aan dat iemand op een bepaalde manier is. En zeker als je natuurlijk, ik ben 28 jaar met mijn ex-man geweest, in een relatie geweest. En dan heb je het idee van, hij is zo en zo en zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. We bestaan uit zoveel facetten.
Ja.
En als je die verbinding is, volgens mij, is dat je... Blijf kijken met nieuwe ogen.
Mm-hmm.
Van, maar wat bedoelt hij nou echt? En hoe gaat het nou echt?
Ja, ja.
Dus de diepte.
En terug, hè? Ik denk dat het voor mannen best wel een uitdaging is. Want dat is nooit van ze gevraagd. En dan in de relatie moet dat ineens gebeuren. Dus dat is best wel een klus.
Dat klopt.
Andersom, wat ik ook wel zie in mijn praktijk, is dat vrouwen die heel erg gericht zijn geweest, juist op die zorgtaken, die aangaan van elk appel wat op ze gedaan wordt. Hè? Ook de mantelzorg van ouders die daar op een gegeven moment bij komt. best wel slecht in contact zijn met wat ze echt willen of echt dat wensen ook. Of echt voelen. Kom je dat ook tegen in je praktijk?
Nou, sterker nog, ik kan wel zeggen dat ik dat zelf ook heb gehad.
Oh ja?
Ja. Dus als ik dan terugkijk naar die lange relatie die ik heb gehad met mijn ex-partner. Ik was gewoon gewend om hem eigenlijk te volgen in de lijn die hij uitzette. Mm-hmm. En dus ik zat vol met mijn focus op het gezin en het goed laten opgroeien van mijn kinderen. En ik voelde niet meer goed wat ik nou wilde. Als we het hebben over monogamie en polyamorie. Hij had op een gegeven moment het verlangen om de relatie te openen. Mm-hmm. Hij wilde de intimiteit en seksualiteit met anderen gaan delen. En ik schrok me kapot op dat moment.
Okay.
Ik dacht echt van,
ben ik niet goed genoeg? Ja. Of hebben ze schoten dat soort gedachten?
Ja, ben ik niet goed genoeg? Ben ik niet genoeg? Zeker is een zin die bij mij heel veel door mijn hoofd speelde. Mm-hmm. Maar ik kon hem ook heel erg begrijpen. Dus daar ging ik weer. Ik kon me heel goed verplaatsen in zijn verlangen.
Ja.
En uit angst om hem kwijt te raken, ben ik die stap ook gaan nemen. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, als ik echt goed had gevoeld naar mezelf, was dat niet een natuurlijke beweging voor mij.
Nee.
En is dat heel erg geboren uit een symbiose die ik met hem had en mijn eigen grenzen daarin niet goed kon voelen. Ja.
Wauw. En wanneer kwam dat wel, dat je begon te voelen van, maar dit is wat ik nodig heb? Of heb je hem daarvoor moeten verlaten of kwam dat toch ook al eerder in de relatie?
Nou, ik heb hem moeten verlaten om uiteindelijk trouw te kunnen zijn aan mijn eigen grenzen en wensen en verlangens, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar ik kon het eigenlijk al wel voelen in het hele proces. Ik heb nog wat andere podcasts natuurlijk van jou geluisterd. Ik luister er ook heel erg graag naar. En wat ik merkte bij mezelf, als ik er nu op terugkijk, en wat ik ook zie in mijn praktijk, in de dingen die ik en mensen die ik tegenkom, is dat hij had het verlangen, maar wat ik ging doen was er vol in gaan. En dus ik wilde eigenlijk een paar stapjes voor hem zijn,
okay,
zodat ik maar niet de pijn voelde van als hij een afslag nam.
Okay. En nou is het ook een vorm van controle proberen te houden?
Vast. Maar ik zou het meer zelf omschrijven als, kijk, op het moment dat ik de afleiding had van bijvoorbeeld contact met een ander man, met een andere man, dan voelde ik niet de pijn zo diep, zeg maar, als dat ik bijvoorbeeld thuis zat en hij met een andere vrouw was. Dus ik wilde daar gewoon voor zijn.
Terwijl hij het misschien wel interpreteerde als van, het past heel goed bij Marjan, wat we doen.
Hij was wel zeker ervan op de hoogte dat het me eigenlijk heel veel verdriet deed en pijn deed. Maar ik had een soort overtuiging van, wie ben ik om tegen hem te zeggen dat hij dit niet mag doen. En dus ik voelde me ook niet in de positie om daarin echt mijn grens aan te geven. En dat had te maken met angst eigenlijk om hem kwijt te raken.
Ja.
Dat was natuurlijk een soort cirkel waarin we terechtkwamen die op een gegeven moment voor mij niet meer te doen was.
Nee.
En ik denk voor hem ook niet. Ik sloot mijn hart. Dus ik stopte met mijn liefde vrij laten stromen. en dan, dat is eigenlijk het begin van het einde. Dus voor mij was het niet de juiste route, zeg maar.
Ja, en jij herkent het ook in je praktijk. Hè? Wat kun jij vrouwen in die zin adviseren? Wat doe jij met vrouwen om ze meer bij hun eigen verlangens, wensen, behoeftes en bij hun grenzen te laten komen?
Dat de beste route die je daarin kan doen is toch teruggaan. En dat bedoel ik mee van voelen van wat gebeurt er nou in me? En dus op het moment dat je in de snelheid zit van de actie, dan kan je heel moeilijk voelen wat er nou eigenlijk echt in je speelt. Maar op het moment dat je even een paar stapjes terug doet en bijvoorbeeld bij mij komt of bij een andere coach en daarin gaat leren luisteren naar je lijf, naar wat er in je lijf beweegt. Hè, de pijn die er misschien ondergesneeuwd zit, dan word je je bewust van wat je eigenlijk graag wil. Dus het heeft toch te maken met stilstaan, voelen en opnieuw weer beschouwen van wat is nou echt dienend voor mij? Wat is nou echt wat ik moet doen? En van daaruit weer bewegen,
Jeetje. Ja, ik zit me voor te stellen dat je dat doorvoelt op een gegeven moment als vrouw, dat je daarbij komt en dan dat gesprek aangaan met je partner, daarvoor gaan staan. Terwijl je natuurlijk al zo lang gewend bent om vanuit dat script van het lieve meisje of de zorgzame moeder, of in ieder geval aangepast gedrag daarin te vertonen.
Ja. Ja, dat is hè, dus ik kan me daar heel goed in verplaatsen, want dat is ontzettend moeilijk. Het risico is zo groot. En dus ik had één streven, dat was de hele boel bij elkaar houden. Mm-hmm. Ten koste van mezelf. Maar daarmee verloochende ik mezelf zo sterk. En dus ik snap dat ook als andere vrouwen dat ook hebben. Van goh, het risico wat je neemt om echt te gaan staan voor jezelf. Is dat er dus ook een eindigheid komt van de relatie.
Ja.
En een, dus een scheiding kan gaan komen. Ja, en dat is natuurlijk... ik denk wat we in essentie het liefst willen proberen te vermijden. En ik moet zeggen dat ik tegenwoordig zou zeggen van... goh, ik zie echt een voordeel van een scheiding in.
Ja.
En dus ik zou daar waar ik... En dus ook in mijn werk als relatietherapeut... weet ik dat toen ik nog in een relatie was met mijn ex-partner... wilde ik echt voorkomen, het liefst ook zorgen... dat al die relaties bij elkaar blijven. Nu durf ik daar veel meer... voor open te staan dat ook uit elkaar kan gaan.
Ja, ja.
Want als ik nu kijk naar waar ik nu sta in mijn leven... dan is dat zoveel rijker en eerlijker en trouwer aan mezelf... dan wat ik daarvoor deed. Dus dat zie je een voordeel in van scheiden.
Ja, ik zit nog even terug te denken dat je zei van... dat je in die langdurige relatie dat aangeven van die grenzen... onvoldoende hebt gedaan... De weg was er natuurlijk, had ook kunnen zijn dat je niet zozeer, dat je de grens wel had aangegeven als ze zeggen, weet je, het past niet bij me en daarom zijn we geen match. En het mag wel bij jou passen en dat is prima.
Klopt.
Dus dat je liefdevol besluit van, we zijn allebei helemaal oké. Okay.
Mm-hmm. Zeker.
En dat er niet een oordeel vervolgens op komt.
Nee, natuurlijk niet. Nee, want nogmaals, ik begreep het ook heel erg goed. Alleen, ik moet ook zeggen dat eigenlijk na onze scheiding... ben ik ook bij mezelf nog heel erg te raden gegaan... van ja, ben ik nou monogaam, polyamoreus of hoe zit dat nou bij mezelf? En heb ik nog verschillende pogingen gedaan tot een open relaties.
Mm-hmm.
Maar ik voel gewoon dat in mijn essentie... en dat is voor ieder mens anders, minder werkt.
Minder past.
Minder past. Dus ik denk echt dat per mens verschillend is.
Nee, dat geloof ik ook. En seriële monogamie is natuurlijk wat we nu het meeste zien. Hè. Tenminste, veronderstellen we met z'n allen. Tegelijkertijd, het is natuurlijk voor kinderen zo disruptief dat uit elkaar gaan. Dus ik voel heel erg met je mee hè, dat scheiden een fantastische oplossing kan zijn.
Ja.
En in mij zit ook iets dat ik denk van ja, liever niet.
Ja,
en liever dat je een vrijheid creëert samen in de relatie. Ja. Waarbij je misschien al je oude uitgangspunten van verbinding of symbiose zelfs. Of de diepe verbondenheid voor een stuk loslaat.
Mm-hmm.
Maar wel een nest blijft of zo. Ja, dat is een...
Mm-hmm.
Ik zit altijd af te vragen. Waar is het kantelpunt dat je moet besluiten om niet met elkaar verder te gaan?
Ja ik kan heel goed voelen wat je zegt. En ik heb precies dit ook zo ervaren. En pas nu ik uit de relatie ben en mijn eigen plek nu, ja, hoe zeg ik dat?
Voel.
Voel, dan denk ik, ja, dit is echt goed voor mij geweest. En het heeft mij heel erg verrijkt. Maar dat had ik nooit gedacht toen ik in een relatie zat. Toen was het echt mijn schrikbeeld. Dat wilde ik dus voorkomen.
Ja, hard voor gewerkt.
Hard voor gewerkt, ja.
Ja. En merk je dat ook in je praktijk, want ongetwijfeld kun je dat voelen, hè, dat jij vooral gaat voor autonomie van beide partners en dan de keuze om al dan niet bij elkaar te blijven.
Ja.
Dat kan best bedreigend zijn als een man het gevoel heeft van jeetje, deze vrouw zit ook een beetje op het standpunt dat het misschien voor mijn vrouw helemaal niet zo onverstandig is om uit de relatie te stappen.
Oh ja, oké. Okay. Ja, dat kan me voorstellen dat je dat zegt, maar tegelijkertijd ben ik iemand die ik stuur niet.
Ja.
En dus ik heb geen standpunt van dit is het beste of dat is het beste, want ik stem me af op de mens wat voor me zit. En mijn verhaal is niet hetzelfde verhaal als van een ander.
Nee.
Kijk, ik ben verrijkt door alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Maar ik probeer zoveel mogelijk te kijken van, goh, wat speelt hier?
Ja.
En wat is daar de beste beweging in? Of mensen zelf laten ontdekken wat de beste beweging is.
Ja,
ik
vind het een hele fijne benadering ook. Dat niet per se bij elkaar blijven het hoogste doel of het heilige doel moet zijn.
Nee.
Maar dat je echt allebei bij de beste plek voor jezelf komt waar je op dit moment of dat thuis hoort.
Ja. Dus ik zou ook niet kunnen zeggen van, goh, monogamie is het beste.
Nee.
Of polyamorie of een open relatie is het beste. Ik denk dat dat echt per stijl, per mens verschillend is.
Ja.
Maar ik hanteer wel een beetje de opvatting dat, dat ik wel eens denk dat in lange relaties de stap naar een open relatie, ja, ik wil niet zeggen te snel wordt gedaan, maar wel vaak vanuit één partner die beweging wordt ingezet. En het toch eigenlijk wel echt heel moeilijk en pijnlijk is voor de andere partner. Dat is wat ik veel zie.
Ja, ja.
En dat vind ik wel jammer, want ik denk, en dat is ook wel wat ik in het werk met William en die soul retreats, als je die verbinding, die diepte met elkaar en die nieuwsgierigheid weer kan aanwakkeren met intimiteit en seksualiteit wat je verdiept met elkaar, bijvoorbeeld door tantrische oefeningen of lichaamswerk, et cetera, dan kun je weer met elkaar zelf die diepe zee induiken. En als je daar weer elkaar kan vinden, dan stroomt de liefde ook weer veel
meer. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, ja, kijk, ik zeg altijd, een open relatie is nooit een oplossing voor een slechte relatie.
Nee.
En wat ik heel mooi vind aan jullie werk, is dat je eigenlijk zegt van, laten we zorgen dat de primaire relatie in diepe verbinding is, of in ieder geval op de beste plek komt waar we hem kunnen krijgen.
Ja.
En is er dan zoiets als een aanvulling wenselijk mogelijk, van dat we iets buiten de relatie doen of openen?
Zeker.
Maar dan eerst wel vanuit de beste plek van de eigen relatie.
Ja, ja. Ja. Ja, dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar kan werken als echt beide partners daar een ja in voelen.
Mm-hmm.
En dat vergt wel dat je echt trouw gaat voelen van, waar sta ik nou? Voor allebei, hè?
Ja.
En dan heb je ook weer een paar stapjes terug voor nodig.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, ik vind, in mijn eigen praktijk met nieuwe monogamie, ik probeer ook altijd eerst te zorgen dat die bedding er is en dat ook gesprekken gevoerd worden. En dat er niet meteen tot actie wordt overgegaan. Ja. Hè? Dat er een zekere mate van afstemming is op hoe de eerste teen het water ingaat. Mm-hmm. Want dat is toch een beetje. Want dat zit wel in mij, dat ik denk van, ja, je moet er ook niet te bang voor zijn. Hè? Je kan ook gewoon een teen in het water doen en dan valt hij er nog niet meteen af.
Nee, ja, zeker.
En dan kun je ook gewoon tegen elkaar zeggen van, oké, dit was niks. Dit is het niet voor ons. Of dit vond ik leuker dan jij. Of, hè, dus ja. Ik vind bijvoorbeeld die feesten, bijvoorbeeld zo'n lingeriefeest, mm-hmm. daar kan je niet heel. Het is heel spannend. Hè? Ja. Het is buitengewoon openend soms.
Ja,
soms is het ook echt
ja.
dat mensen denken van, nou, nooit meer.
Ja.
Maar het levert zoveel informatie op, waardoor je leuke, goede gesprekken met elkaar kan mm-hmm. hebben.
Ja.
Dat ik wel vaak denk bij mensen van, weet je, durven ze iets?
Ja, ik denk dat het avontuur opzoeken met elkaar in de relatie is essentieel. He, dus er is,
fijn dat je dat zegt.
Ja, absoluut. Want er is niks zo dodends eigenlijk aan vaste patronen. Steeds weer hetzelfde, steeds weer hetzelfde. Ik denk dat we daar als mensen ook helemaal niet voor gemaakt zijn.
Nee.
Dus dat, ja, nee. Dat,
dat hoort er wel bij.
Ja.
Vrouwen van 40, voorbij de 40.
Ja.
Overgang speelt een rol.
Ja.
Seksualiteit van vrouwen.
Ja.
Hey, wat ik toch tegenkom is dat, net zozeer als niet in verbinding zijn met wensen, verlangens,
mm-hmm.
kom ik ook best vaak tegen dat vrouwen heel slecht in verbinding zijn met hun eigen seksualiteit. Of eigenlijk helemaal niet thuis zijn in hun lijf.
Ja.
Wat kom je daarin tegen?
Ja, nee, dat herken ik wat je zegt. En daar valt heel veel terrein te winnen.
Mm-hmm.
En dus op het moment dat je dat niet hebt, dan kan je echt daar iets aan doen. En dus wat er aan te doen
maar
is.
Zeg
is
jij dat ook, je... En daar moet je ook iets aan willen doen. Want...
Nou ja, ik zou zeggen van wel.
Ja, want dus, ik had vorige maar, week kijk, nog een vrouw
moeten,
in mijn...
Ik ben niet van het moeten, van het adviseren.
Ja, ik had vorige week een vrouw in mijn praktijk en die zei, als je mij 3 jaar geleden bij een kruisje had kunnen laten tekenen dat ik nooit meer seks zou hoeven hebben, had ik mijn handtekening meteen gezet.
Ja.
Ze zegt, en waar ik nu ben, ik ga nooit meer een handtekening bij enig kruisje zetten als wat het gaat over het loslaten van seksualiteit. Dat is ook iets, denk ik, en daarom fijn dat je dat ook zegt, dat je als vrouw, je kunt realiseren dat het een fantastische plek is om levend te houden en naartoe te blijven gaan.
Ja. En er zullen ook mensen zijn die echt, ik weet niet precies meer wat de term is, maar die dus geen seksuele gevoelens hebben. En dat is ook prima. Hè? Dus ik zou niet zeggen van, oh, dat kan ook veranderd worden. Nee, maar als je het verlangen hebt om meer in je lijf te gaan zitten, dan kan je door middel van lichaamswerk, maar ook je eigen sensualiteit en seksualiteit ontdekken als vrouw, ontzettend veel terrein winnen. En dus ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel plezier aan om de vallei-orgasme te gaan ontdekken
mm-hmm.
in mijn eigen lijf. En, maar ook van het onderzoek van, ja, wat wind je nou op? Welke aanraking vind je nou fijn? Welke fantasie heb je? En dus in eerste instantie denk ik in jezelf en met jezelf. En pas als je daar meer stroom voelt, dan breng je dat in de relatie. Ja, je kan het natuurlijk ook met elkaar doen. Hè? Dus dat ik zeg niet dat het los eerst bij jezelf en dan pas samen. Maar die sensualiteit en seksualiteit in jezelf ontdekken. En dat is ook wat ik in de vrouwentrainingen geef. Dat is gewoon prachtig.
En merk je ook dat, want jij had het er straks over je vriendinnengroepen, dat jullie echt diepgang hebben in de gesprekken. Ja. Praten jullie ook net zo diep over jullie seksualiteit met elkaar? Is dat iets wat, misschien jij wel, maar doen vrouwen dat in hun vriendinnengroepen?
Ja, ik wel. Ja. En dus de vriendschappen die ik om me heen heb, ik praat eigenlijk bijna met elke vriendin wel over seks. En met de een wel wat diepgaande en diepgaande dan de ander. Maar ja, weet je, ik ben zo. Dat is ook voor mij een belangrijk thema in mijn leven. Dus ik zoek ook daar wel de mensen in mijn omgeving in op. Maar niet op de platte manier, maar wel op van, oh, weet je, ik vind het zo'n ontzettend fijn iets überhaupt, seks. Mm-hmm. dus het is natuurlijk prachtig als je daarvan kan genieten en in kan groeien en met elkaar over kan delen.
Ja, Esther Perel zegt zo mooi van mannen en vrouwen houden net zoveel van seks, alleen vrouwen doorgaans niet van de seks die ze thuis van hun eigen man kunnen krijgen. Hmm. Dat bleek uit haar onderzoek.
Ja, dan zou ik zeggen tegen Esther Perel. En tegen alle vrouwen die daarin zorg dat je dat gaat creëren met je eigen partner. Hè? Dus dat is toch prachtig. Als je dat ook die diepgang met je eigen partner kan bereiken. Dan hoef je het dus ook niet ergens anders te gaan halen.
Dat ben ik helemaal met je eens. En tegelijkertijd merk je dan dat en mannen kunnen dan toch erg in de kramp schieten van, ja, doe ik het dan niet goed of ben ik niet goed genoeg? Hè? Dat jongetje wat terecht gewezen wordt.
Ja.
En dan, je moet als vrouw nogal lef hebben dat je tegen je eigen man zegt van, weet je, onze seks kan zoveel leuker. Luister een keer naar mij of laat mij een keer het script bepalen. Laten we een keer stoppen met jou 9 minuutjes naar die finish sprinten.
Ja.
En laat eens even de tijd nemen.
Ja.
Ik denk dat je als vrouw echt van goede huizen moet komen, omdat in te brengen in je relatie.
Ja, dus dat is ook misschien dan mooi om dat met, zeg maar, hè, in een setting te doen van relatietherapie. Of in een setting van een soul retreat of iets dergelijks. Hè, waarin je op een veilige manier het gesprek gaat hebben en niet veroordelend. Want ik kan me dat voorstellen hoor, dat een man zich dan in zijn mannelijkheid voelt aangetast. Dus de toon is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk daarin. Hè?
Ja.
Dat het een uitnodiging is in plaats van een veroordeling van het is niet goed nu. Hè? Maar goh, laten we samen kijken van hoe het anders. Wat kan er nog meer? Wat kunnen we toevoegen?
Ja, ik zeg het meteen tegen de luisteraars. Jullie horen Marianne en jullie horen mij. Ga nou eens even vandaag een goed gesprek hebben met elkaar. En vraag eens aan elkaar. Hoe vind jij het? Hoe we vrijen, hoe we knuffelen, hoe we met elkaar fysiek zijn, hoe onze erotiek is. Vervult het al je verlangens? Of heb je wensen, dromen, behoeften, fantasieën? Zijn er dingen waar je geïnteresseerd in bent? En laten we afspreken dat het veilig is vandaag en vanaf nu om het met elkaar te bespreken. En niet alles hoeft, niet alles is verplicht, niet alles hoeft tot actie te leiden.
Ja, en breng eens een verandering in. Een soort spontane verrassing. Weet je?
Niet van tevoren bespreken.
Creëer een setting waarin je partner verrast.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld met nieuwe lingerie. Of dat je zegt van, goh, kom eens daar en daar heen. Ik wil niet
andere
te veel
plek.
Gaan in. Andere plek. Maar hè, dus weer terug op dat avontuur. Dus stap een beetje uit de gebaande paden. Zodat die levensenergie weer wat meer gaat stromen.
Ja. En als de ander dat organiseert, stap dan met een ja in, weet je. Met vrolijkheid en niet met afkeuring of met oordeel.
Het is spelen.
Ja.
Speel met elkaar, zou ik zeggen.
Wat een heerlijke oproep doen wij hier samen, Marjan.
Ja, precies. Ja.
Eens even kijken hoor. Want ik had een paar prachtige vragen natuurlijk voor je voorbereid.
Mm-hmm.
We hebben al een heel aantal gehad. Dit heb je ook al. Ja, tantra. Wil ik het met jou toch ook nog even over hebben.
Ja.
Tantra. Jij hebt veel ervaring met tantra.
Klopt.
Op allerlei manieren.
Mm-hmm.
Tantra is spannend. Het heeft natuurlijk niet altijd overal een goede naam gehad.
Nee.
Ik preek ook graag een lans voor tantra. Ik vind het vertragen heel mooi van tantra. Ik vind het trekken toch een beetje naar de spiritualiteit. Naar de ja, het prachtige wat erotiek, seksualiteit en is.
Ja.
Wat vind jij in tantra? En waarom is het iets waar vrouwen zich in zouden kunnen verdiepen?
Kijk, tantra is al zo'n overkoepelend begrip van ontzettend veel stromingen. En ontzettend veel dingen die je kan gaan exploreren met elkaar. Maar wat ik mooi vind aan tantra is, ik vind het heel mooi dat je het woord vertragen gebruikt. En dus kijk, in die heftige, vurige liefde die je in het begin hebt, waarin het helemaal knalt en spettert, is het mooi om in de tantra juist naar die vertraging te gaan en naar het voelen op de millimeter.
Uh-huh.
Het voelen van jezelf op de millimeter, van de ander. En als je zo verfijnd leert voelen en daarin, ik praat nu over energie, dat is natuurlijk maar een heel vaag begrip, maar de energiestroom kan voelen van waar dat heen gaat, dan en dat misschien een beetje leert sturen, dat kan alweer heel veel opleveren, zeg maar, binnen de intimiteit en de seksualiteit die je hebt met je partner.
Mm-hmm.
En daarin zou ik zeggen van is tantra een hele mooie toevoeging.
En hoe kwam het op jouw pad? Hoe ben jij er ooit in beland?
Ja, ik ben daar ooit mee begonnen. Ik denk toen, ik denk al wel 18 jaar geleden zoiets.
Mm-hmm.
Ben ik gestart bij de Centrum voor Tantra met een de jaartraining die je destijds had. En dat was voor mij een wereld die openging. En dus om echt op een andere manier en op een energetische manier met elkaar in contact te komen, vond ik echt heel erg mooi. En sindsdien heb ik eigenlijk heel veel verschillende dingen geprobeerd. Ook hele niet zulke goede dingen meegemaakt.
Mm-hmm.
Dus, en daarin ga ik ook zeker geen namen noemen, want voor iedereen is het weer anders. Dus je hebt eigenlijk je eigen onderzoek te doen van wat past bij mij. Hè? En er is geen goed en geen fout in. Het is gewoon,
Ik snap precies wat je zegt. Het lastige is, we praten er natuurlijk niet echt over. Dus bijna niemand kent goede plekken voor tantra. Of je weet niet aan wie je het zou moeten vragen. Hè? En
wat is een goede plek? Hè? Dus kijk, je hebt tantra. Ze maken al zo'n onderscheid in witte en rode en zwarte tantra. Witte tantra, Centrum voor Tantra zou ik dan omschrijven als een witte tantra. En je hebt richting de zwarte tantra, waarin je gewoon eigenlijk in die trainingen seks hebt met anderen. En dat zou mij nooit aanspreken.
Nee.
Maar dat kan heel erg fijn zijn voor mensen die dat wel willen.
Ja, de nieuwe tantra, denk ik.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin heb je je eigen zoektocht te maken van wat bij jou past.
Ja.
En je hebt spirituele tantra, wat heel erg gaat over de verbinding met het goddelijke. Dat is iets wat mij heel erg aanspreekt om toch een grotere principe erbij te halen.
Mm-hmm.
Witte
en rode tantra. Tegenwoordig heb je ook nog zoiets als de roze tantra. Hè? Dat is eigenlijk het raakvlak van de twee. Ja.
Ja.
Ja, witte tantra. Ik moet zeggen dat ik best veel stellen doorstuur naar witte tantra.
Ja.
Er zijn best wel betrouwbare adressen voor.
Ja.
Omdat inderdaad het op een diepere laag verbinding maken met elkaar. Dat elkaar echt in de ogen kijken. Echt die inquiry, hè, doen. En als we naar de toekomst kijken.
Ja.
Relaties, nieuwe monogamie. Mm-hmm. Meer met elkaar durven delen. Tantrische componenten toevoegen. Welke kant hoop je dat we opgaan met z'n allen in relaties?
Nou, ik hoop dat dat we als mens gewoon een steeds diepere verbinding krijgen met onszelf.
Mm-hmm.
Naar onze eigen waarheid gaan leven. En deze waarheid in contact kunnen brengen met je partner. En welke vorm dat op mag gaan, dat is voor elk koppel, voor elk stel weer anders. Maar ik heb wel een stiekeme verlangen dat je binnen de relatie de diepte opzoekt van je eigen relatie. En dus wat ik veel zie bij koppels is dat uiteindelijk het Er wordt vanuit gegaan dat je partner op een bepaalde manier is. Maar als we nou voorbij dat stuk kijken en meer die diepte ingaan in die pool van nieuwsgierigheid en verbinding. Ja, ik denk dat we daar veel meer eros, liefde kunnen laten gaan stromen.
Mm-hmm.
En dat daar niet per se uitspattingen voor hoeven te komen. Die misschien schadelijk kunnen zijn voor je relatie.
Ja,
dus
okay.
Dat wil ik er dan...
het vingertje ging omhoog, nou moet ik opletten.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk mee te zeggen van... ja, daarmee wil ik dus niet zeggen dat het niet goed is.
Nee, hoor ik
als dat wel gebeurt. Nee, oké, okay, ja. Maar ja, dus dat zou mijn verlangen zijn. Dat je met elkaar als stel de diepte ingaat. En daar avonturen ontdekt. Elkaar ontdekt steeds weer, steeds dieper en dieper. En daarmee de liefdestroom levendig houdt. Ja.
Toch, als ik jou zo wil praten. Dat diepe verlangen naar een hele hechte monogame relatie. Waarin je echt alle facetten van elkaar onderzoekt, ontdekt. Dan beginnen jouw ogen wel het meest te twinkelen. Ja. Meer dan wanneer het gaat over niet monogaam zijn of open relatie.
Ja, dat is ook wat wij doen in onze soul retreats. Hoor. Zou je kunnen zeggen dat witte tantra is.
Kijk.
En de vormen die we dan doen. En dan geef ik het een naam. Nu geef ik het witte tantra. Volgens mij hebben we dat nog nooit met elkaar besproken, maar ik bedoel ermee te zeggen van hè, het creëren van settingen met elkaar, rituelen doen, waarin je echt een je eigen tempeltje maakt met je partner en dus verbindende oefeningen doet, tantrische oefeningen doet, om die intimiteit en de verbinding tussen te vergroten met elkaar.
Mm-hmm.
Ja. En er is geen seks in onze setting, dus dat is ook goed om te weten, denk ik.
Ja, dat is fijn, dat is veilig voor mensen. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat in Vlaanderen te doen?
Nou ja, dat is dus een andere, hè, dus William, met William doe ik dan de Soul Retreats en we hebben een ontzettend goede samenwerking samen. En we geven ook af en toe relatietherapie met z'n tweetjes samen. Als een stel graag een man en een vrouw tegenover zich wil hebben.
Ja.
En William werkte al een tijdje in Vlaanderen met mannenwerk. En dat was iets wat helemaal los stond van mij. Maar uiteindelijk had hij en nog een paar andere mensen het idee opgevat om daar een academie te beginnen met vrouwentrainingen en mannentrainingen. En dan het koppeltrainingen, waaronder William en ik dan ook weer zitten. En ik ben daar uiteindelijk voor gevraagd om daar aan mee te werken. Dus we zijn met 7 founders zijn we dat gaan opzetten. We hebben een half jaar achter de schermen keihard gewerkt. En nu hebben we het in afgelopen september 24 gelanceerd. En geef ik de vrouwentrainingen. En onder andere met nog 2 andere vrouwelijke trainers. En William geeft de mannentrainingen. En wij gaan de koppeltrainingen geven. En ik ben met een nieuw conceptje bezig. Want ik vind het zo mooi om te kijken naar vrouwendynamiek en mannendynamiek als die samenkomen.
Mm-hmm.
En dus dan niet als stel, maar überhaupt als een man en een vrouw samenkomt, dan gebeurt er iets.
Ja, ja.
En dus, en
polariteit.
Het lijkt mij, ja, precies, de polariteit. Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Dus nou, daar wil ik dus ik wil ook graag dat die vrouwen die al die vrouwentrainingen hebben gedaan, de mannen die de mannentrainingen hebben gedaan, samenkomen. En dat we daar met elkaar gaan kijken van, goh, en hoe verhouden we, hoe kunnen we bij onszelf blijven in contact met het andere geslacht?
Mm.
En wat gebeurt er dan? En hoe ga je dan om met je eigen grenzen, et cetera, et cetera.
Spannend.
Ja.
Mooi. En daar komen dus zowel vrijgezellen als stellen? Of hoe heb je dat?
Nou, die training ben ik nu aan het ontwikkelen.
Okay.
Samen met William ook. En dus dat, dat moet nog, het is nog in de ontwikkelingsfase. Maar daar voel ik me nu heel erg door geïnspireerd. Ik creëer ook graag. Dus dat is mijn nieuwe project.
Dat is jouw nieuwe project. Ja. Mooi. Ja. Hey, Eros liet je al even vallen. Eros en Thanatos kwam ik ook ergens voorbij op jouw website. Vertel daar eens iets over.
Ja, ik denk dat het, als je kijkt naar hoe Freud dat ooit heeft geïntroduceerd, is dat het hoort bij elkaar. En dus ik denk dat de Eros vooral heel erg kan leven. En Eros is dan de liefdestroom, de liefde. Als Thanatos, en Thanatos staat voor de dood, maar ook voor het eindigen, als dat ook in het oog is. Dus wat ik zie in relaties, is als bijvoorbeeld een open relatie wordt aangegaan, dan merk je ineens van, oh ja, deze partner, mijn man, die blijft misschien niet meer voor eeuwig bij mij.
Mm-hmm.
Dus dan laait de seksualiteit op. He, ook vanuit het gevoel van, oh, ik kan hem verliezen. Dus die Eros, die wordt groter op het moment dat Thanatos in het spel komt.
Ja.
Ja. En ik... Ja, ik zou het zo mooi vinden als die Eros dus kan blijven leven in een, bijvoorbeeld, hè, als je dat zou willen, in een monogame relatie. Op het moment dat je die diepte met elkaar opzoekt. Zoals je bijvoorbeeld...
Maar de diepte opzoeken dan? Dan gaan we naar Hades, de god van de onderwereld volgens mij. Maar dan dus, want je wil van Thanatos af.
Ik wil helemaal niet van Thanatos af. Nee, nee.
De eindigheid.
Nee, maar alles is eindig in essentie. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, soms denken we dat iets eeuwig duurt, maar alles is eindig. En als je dat in het oog... Kijk, zoals je liefde voor je kind. Mijn liefde voor mijn kinderen, die blijven stromen. Maar ik heb ook een ontzettende angst eigenlijk dat ik ze kwijtraak. Mm-hmm. Dus die gaan ook weer hand in hand met elkaar.
Ja.
En
ja.
Dat kan je natuurlijk ook in je partnerrelatie ergens blijven voelen.
Ja, ja. Ja, het is wel, ik bedoel, ik herken wat je zegt, dat natuurlijk als ik hier een stel heb waarbij een affaire is uitgekomen, hè, dan is er inderdaad de angst van het verliezen.
Ja.
En dan zie je vaak dat het dat qua seksleven, qua vrije, het enorm spot is gaan spatten en bruisen. Ja, dat is bizar.
Ja. Ja. Ja,
dus dat die Thanatos toch zo'n enorme erotiserende werking heeft op de relatie.
Zeker.
Echt een aphrodisiac is.
Ja.
En dat kan natuurlijk ook je uitgangspunt zijn bij een nieuwe monogamie, van hoe breng je die Thanatos op een productieve manier in de relatie?
Ja.
En,
ja.
En jij zegt, nou, verdieping is daar een belangrijke in.
Ja, dat denk ik. Ja.
En ja, eventueel toch ook in het openen zitten daar mogelijkheden in.
Zeker.
Ja, maar
ook.
Dat is inderdaad van hoe hou je die eros levend? Omdat toch die seksualiteit, het elkaar vinden in erotiek, levensenergie,
ja,
ontzettend belangrijk blijft.
Ja, dus om dan nog iets meer taal aan te geven. Dus op het moment dat je... Hè, dus ik denk dat het klopt wat je zegt. Hè, dus op het moment dat je ervoor kiest met elkaar om andere richtingen in te gaan, om andere mensen in je relatie te betrekken, dan laait die eros ook meer op. Of althans, dan heb je kans dat die eros meer gaat oplaaien. Soms misschien ook met een enorme angsttrigger. Hè?
Ja.
Maar goed, zeker kan dat heel positief werken. En ik denk dat als je meer met elkaar, ja, hoe zou ik het zeggen, elkaar zo vernieuwend blijft ontdekken, dat je daarmee dus facetten steeds weer van elkaar blijft ontdekken die je nog niet kende. Dus dat is ook weer levensenergie.
Ja.
Dus
ja.
Dat,
ja, ook omdat we blijven veranderen natuurlijk. In de loop van de jaren, we onze verlangens, behoeften, wensen, fantasieën,
precies,
veranderen ook in de loop van de tijd mee. Ja.
Ja.
Ja, het is ook weer een prachtig perspectief. Ik moet ook nu heel erg terugdenken aan Joost Horsten, die te gast was, van Liefde Buiten de Lijntjes, die polyamoreus is.
Ja.
En die zei van, toen ik hem vroeg van ja, en wat betekent dat dan, polyamoreus zijn? En toen zei hij van dat je hart groter wordt. Er is nog meer liefde, nog meer ruimte voor liefde, omdat het hart groter wordt.
Ja, dat is prachtig.
En dat vind ik ook zo prachtig, snap je? Dus dan hoor ik jou van, goh, het is prachtig om binnen die monogame relatie de diepte te vinden en alles uit te...
Ja.
Prachtig. En polyamorie, een groter hart, meer ruimte voor liefde, ook prachtig.
Ja.
En zoveel verschillende verschijningsvormen als de liefde kan kennen, die allemaal prachtig zijn. Maar wat past bij jullie, wat past bij jou als koppel?
Precies. Ja, ja. Dus hoe kan je je hart groot maken?
Ja.
En houden.
En
dat zou, en diep. En dat zou dan eigenlijk de mooie vraag kunnen zijn. Hè?
Ja.
En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. En die waarheid heb je bij jezelf te ontdekken.
Ja, mooi.
Ja.
Dankjewel Marjan.
Ja,
wat een fijn gesprek en wat een heerlijke perspectieven weer. Ik ga nog eventjes noemen waar mensen jou kunnen vinden. Dat is sowieso bij hart-academy.nl.
Tussenstreepje
noem je dat? Oké, okay, ja. Verbindingstreepje. dan bij soulretreat.nl. En dan retreat schrijf je R-E-T-R-E-A-T. Soulretreat.nl.
Ja.
En dan bij de relatieacademie.be. Nee, dat is natuurlijk van België.
Voor alle vrouwentrainingen.
Voor alle vrouwentrainingen. En als je Marjan Roos-Vulser, gewoon Marjan Roos-Vulser... intikt in je balkje bij Google, dan komt er ongelooflijk veel van jou tevoorschijn. Heb ik al lang ontdekt.
Oké, ja.
Dus vrouwen, weet Marjan te vinden.
Ja, zeker, hartstikke leuk.
Dankjewel. Heel veel succes met je werk samen met
Marjan. En dankjewel voor het mooie werk wat jij doet.
Ja, met heel veel plezier, Marjan.
Ja, mooi. Oké.
Tot ziens.